Broeders en zusters, we gaan zo de Bijbel met elkaar openen. Maar ik heb allereerst drie vragen voor u. En u mag daar voor uzelf antwoord op geven, u mag uw hand opsteken, ik laat u daar vrij in. Maar drie vragen voordat we met elkaar de Bijbel gaan openen. Wie van ons gelooft er dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is? Dankjewel. Wie van ons gelooft er dat God rechtvaardig is? Wie van ons geloofde dat de Bijbel spreekt over een eeuwige verdoemenis voor degenen die sterven buiten de Heer Jezus? Dankjewel. We gaan lezen met elkaar uit Lucas. Lucas 16 vanaf vers 19 en Openbaring 20. Lucas 16 vanaf vers 19 en Openbaring 20. En ik wil met u vanmorgen nadenken wat de Bijbel zegt over de plaats van het dodenrijk en wat de plaats zegt over de plaats, wat de Bijbel zegt over de plaats van de hel. Dus Lucas 16 vanaf vers 19. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Lucas 16 vanaf vers 19. En er staat het volgende. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen, maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe. En laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijke pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan dat niet kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb 5 broers, laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, zij hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de dood zou opstaan. Tot zover Lucas. En dan gaan we door naar Openbaring 20. Openbaring 20 vers 11. Openbaring 20 vers 11. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden klein en groot voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Tot zover. Broeders en zusters, als je tegenwoordig populair wil worden, dan moet je aardig wat uit de kast halen. Je moet goed te vinden zijn op social media. Je moet flitsende liedjes maken en je moet goed vindbaar zijn. Dat moet je doen om populair gevonden te worden. En Misschien kent u wel Leo Kleine, heeft u wel eens van gehoord. Hij is volgens mij 5'26". Hij is rapper, hij maakt muziek. Het is niet helemaal mijn stijl. Maar in zijn liedjes staat eigenlijk één boodschap centraal. Vrouwen, geld, drank, noem het allemaal maar op. En hordes jeugd lopen achter zo'n persoon aan. Omdat het ze aanspreekt. Dat willen ze ook. Dat is heel ergens logisch. En politiek leiders die verzinnen ook, als het ware, een verkiezingsleus om mensen maar achter zich aan te krijgen. Ze willen een goede boodschap hebben, goede partijpunten, zodat mensen zich voegen achter deze persoon. Obama die deed dat ook, de president van Amerika. Zijn verkiezingsleus was Yes, we can. En wie weet hem nog van Donald Trump? Ja, volgens mij allebei. Maar goed, iedereen wist wel, dat is Trump. Iedereen wist, we moeten achter hem aan, of juist niet. Dus als je mensen achter je aan wil krijgen, dan moet je dus een populaire boodschap brengen. Ik ga niet afgeven op voorgangers, maar ik was een tijdje geleden, dat is alweer een jaar terug, ik was een preek aan op YouTube wat preek aan het opzoeken en ik viel in een live verbinding van een Amerikaanse voorganger. En hij leerde zijn gemeente hoe je financieel vrij kunt zijn in dit leven. Aan de hand van de Bijbel, notabene. En heel veel mensen die gaan achter zo'n predikant aan. Dat is een verkeerde invloed, broeders en zusters. Ik wil niet gelijk negatief overkomen, maar ik wil het wel gelijk scherp stellen. Heel veel mensen geven gehoor aan zijn prediking, een gevaarlijke invloed. Dus nogmaals, wil je mensen achter je aankrijgen, moet je een populaire boodschap brengen, moet je goed voor de dag komen, moet je goed vindbaar zijn op social media, noem het allemaal maar op. Met het evangelie, wat u denk ik allemaal wel kent, is dat zo anders. Het evangelie brengt weerstand. Het evangelie staat haaks op ons vlees. Staat haaks op onze natuur. Jezus zegt zelf, wie achter mij wil aankomen, die moet zichzelf verliezen. Dat houdt in zelfverloochening. Dat houdt in dat je je hoop niet meer stelt op je aardse goed, maar dat je je hoop stelt op een persoon. Op het genadewerk wat hij heeft gedaan, voor u, voor jou en voor mij. Het evangelie betekent ook dat je gaat inzien dat je een zondaar bent. Het evangelie betekent ook dat je gaat inzien dat we een heilig God dienen en dat we in zijn heilig licht als mens helemaal niet kunnen bestaan. Zo groot is God, we hebben er net van gelezen. Zo groot is God. En het evangelie is ook die harde waarheid dat als iemand niet gelooft in de Heer Jezus en hij of zij sterft, dan ga je voor eeuwig verloren. En dat is een harde boodschap. En toch moet deze boodschap verkondigd worden aan uw buren, aan de mensen om ons heen, oftewel aan heel de wereld. En ik hoop dat uw ogen ervoor open zijn gegaan. Mijn ogen zijn er ook voor open gegaan. Dank de Heer voor zijn genade. Die boodschap moet verkondigd worden. Dus als u hier zit en u denkt, we dienen toch een liefdevolle God, want ja, we hebben net ook gezongen van zijn genade. Hij is toch onze vader, we mogen toch altijd naar hem toe gaan? Ja, dat klopt. Alleen als we het woord lezen, dan komen we ook deze God tegen. En deze God is rechtvaardig. En wie dat wist om voor zijn naam uit te komen, dat waren de oude profeten in het Oude Testament. Het was geen pretje om heraut te zijn van de naam van Yahweh. Hoeveel oude profeten zijn niet gedood? Vanwege zijn naam. De boodschap die ik hier nu breng is helemaal niet populair. Maar goed, dat weten dus eigenlijk ook de discipelen, de apostelen. Ze zijn allemaal omgekomen. Eentje volgens mij niet. Dus als u het evangelie uitdraagt, ik ook, ik ervaar ook weerstand. De geest in de lucht willen niet dat ik deze boodschap hou. Het evangelie brengt weerstand. En als u christen wordt, dan krijgt u ook daarmee te maken. Jezus die riep het zelf ook naar de mensen. Kom nou tot inkeer. Bekeer je nou. En in gesprek met Nicodemus, het is denk ik de bekendste tekst voor ons als christenen, denk ik zo, dat is Johannes 3, vers 16. Zullen we met elkaar opzeggen? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Voltooid tegenwoordig tijd, dat gaat nooit over. Dat is toch geweldig. Een God die geeft om de mensheid, prijs de Heer daarvoor. Dank u Heer voor uw genade. Maar toch zijn we geneigd om dat ene zinnetje van Johannes 3 vers 16, om er eigenlijk zo overheen te lezen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. En als dus iemand sterft, als dus iemand verloren gaat, dan wacht hem of haar het eeuwig verderf. En dat is de hel. En dan is er geen redding meer aan. En er wordt naar mijn mening te weinig over gesproken, terwijl Jezus daar toch heel veel over sprak. Vanavond wil ik dus, zoals gezegd, met u nadenken wat de Bijbel zegt over het dodenrijk en wat de Bijbel zegt over de plaats van de hel. En er wordt verschillend over gedacht. Ik heb er ook lang over nagedacht. We gaan met elkaar door de Bijbel heen. En ik heb ook daarom deze preek verdeeld in twee punten. Het eerste punt is het dodenrijk en het tweede punt is de verschrikking van de hel. En in het tweede punt gaan we wat meer door het boek Openbaring heen om de lijn te zien. Hoe ik denk, met de kracht van de geest, hoe het opgetekend staat. Het kan zijn dat we daarover verschillen. Maar laten we dan niet aan het eind van de dienst elkaar daarop gaan aanvallen. Van ja, maar ik zie het zo. Dat de hel realiteit is, laat dat ons eigenlijk met eerbied en respect op onze knieën doen laten vallen. Dat we een God dienen die recht gaat spreken. Dat wil ik even gezegd hebben. En ik wil daarom ook zeggen, toets mijn woorden. En zoals ik net al zei, er is veel verwarring over dit punt. Allereerst onder christenen, maar ook onder niet-christenen. Ik kom voor mijn werk bij veel klanten over de vloer. En dan spreek ik ook, als het kan, over het evangelie. En soms dan komt ook dit onderwerp aan bod. Dan wordt al gauw gezegd, ja, maar geloof jij dan dat ik naar de hel ga? Dat zijn moeilijke gesprekken. Goed, ik was dus in gesprek met iemand en hij zei, ja, mijn oma, ik geloof dat ze in de hemel is. Ik geloof namelijk niet dat er een hel is. En toen vroeg ik ook van, ja, maar waarom denk je dan dat jouw oma in de hemel is? En toen zei die persoon, ja, ze heeft altijd netjes geleefd, geen vlieg kwaad gedaan. Netjes altijd die blauwe enveloppen met inhoud betaald. Waar ik soms wel eens een hekel aan heb. Goed, ik betaal ze ook maar. Oftewel, ze had netjes geleefd. Ja, en dat zijn moeilijke gesprekken om dan uit te komen. En we weten vanuit Johannes 3, vers 18, dat het alleen door geloof is dat iemand de hemelpoort betreedt. Dat is de enige grond. Broeders en zusters, we hebben ernstige gedeelten gelezen met elkaar uit Lucas, uit Openbaring. Van iemand die in het leven alles had. Ja, we hebben het gelezen. De persoon was zelfs zo rijk. Hij ging gekleed in purper, zeer fijn linnen. Hij leefde elke dag vrolijk. Oftewel, hij leefde erop los, overdadig. Hij had alles wat zijn hartje begeerde. En we hebben ook gelezen van iemand die niets had. Terwijl hij wel verlangde verzadigd te worden met broodkruimels die van de tafel vielen. Honden likten zijn zweren. Twee enorme verschillende werelden. We hebben ervan gelezen. En dan sterven ze allebei. En dan lees ik hier in de Sinistatenvertaling dat de rijke man zijn ogen opslaat in de hel. Staat in vers 23. En dan ziet hij van ver Lazarus in de schoot van Abraham. En er is een grote kloof tussen hen beiden. En nu is de vraag over dit gedeelte. Gaat dit over de hel of gaat dit over het dodenrijk? Als u een NBV-vertaling heeft, dan staat er waarschijnlijk dodenrijk. Ik denk dat dat goed vertaald is. Maar even terugkomend op die vraag, gaat het nu over het dodenrijk of gaat het over de hel? We kunnen ons ook gelijk de vraag stellen, toen Jezus stierf van het kruis, ging hij toen naar de hel, zoals de reformatorische kerkbeleid en de apostolische geloofsbelijdenis, of ging hij naar het dodenrijk? En om daar een antwoord op te vinden, wil ik gewoon wat inzoomen op dat woordje hel, zoals in vers 23 benoemd. Mijn inzien staat het woordje hel verkeerd vertaald, althans in mijn vertaling, in de herziene statenvertaling. In het Grieks staat er iets anders, daar staat het woord Hades. En de betekenis vanuit het Grieks voor het woordje dodenrijk, de betekenis vanuit het Grieks voor het woordje Hades, dat is dodenrijk. Vanuit het Oude Testament zie je ook verschillende teksten. Het Oude Testament is natuurlijk geschreven in het Hebreeuws. En daar lezen we het woordje Sheol. Sheol en Hades hebben allebei dezelfde betekenis. Dodenrijk. Dus hier in vers 23 hoort te staan, en toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde. En de rest hebben we gelezen. Dus er hoort dodenrijk te staan. Nou, wat betekent nu dat woordje dodenrijk? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is de plaats van de doden. Het rijk van de doden. Net zoals we, denk ik, allemaal Nederlanden zijn, behoren tot Koninkrijk der Nederlanden. Misschien iemand niet. Dus heb je dierenrijk, noem het maar op. Maar nu spreken we over het dodenrijk. Het is de plaats waar de overledenen naartoe gaan. Misschien klinkt het een beetje zweverig voor u, maar dit is gewoon eenvoudige Bijbeluitleg. Het dodenrijk, dat is een soort tussentoestand waar de overledenen van de afgelopen eeuwen zich bevinden. En degenen die verloren zijn, die blijven daar tot het oordeel waarvan we net hebben gelezen in Openbaring 20. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Maar dat dodenrijk, dat is niet een soort vage vuur. Zoals de Romeinen dat doen geloven. Want de rijke man, hij vraagt hier om één druppel water, omdat hij heftige pijn lijdt in het vuur. Dus we lezen hier in Lucas over het dodenrijk. Er wordt hier nog niet gesproken over de hel. Ging Jezus naar de hel toen hij stierf? Nee, ik geloof op grond van het woord niet. Weet u nog wat Jezus zei? Hij hing daar aan het kruis met hem, twee moordenaars. En die ene komt tot inzicht. Hij ziet in dat zijn leven bijna voorbij is. Hij komt tot inkeer, hij komt tot bekering. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus, gedenk mijner als u in uw koninkrijk gekomen bent. Dat is het paradijs. Wat een genade. Diezelfde dag werd het verzoek van deze moordenaar nog ingewilligd. Waar moeten we dan aan denken als we aan het paradijs horen? En ik heb daar Genesis 2 vers 8 bij opgezocht. Dat is de Hof van Eden. Dat is het paradijs. Dat is een plaats van harmonie. Een plaats van vrede. Een plaats van rust. Wie van ons heeft er een opa of een oma of een vader of een moeder, broer of zus die in de Heer Jezus is gestorven? Ja, het zijn er wel verschillende. Mijn eigen vader zelf ook. Dat is alweer 23 jaar geleden. Hij is daar nu, dat geloof ik oprecht. En ik denk uw dierbaren ook. Als we het woord na zullen volgen, als we dat zo geloven, dan zijn ze daar ook. En ze zullen daar blijven tot Christus komst op de wolken is. En de opname van de gemeente is daar. Hij haalt thuis. En zo zullen wij altijd bij de Heere zo zijn, zo zegt het schriftwoord. Verblijd elkaar met deze woorden. Dat staat in de Thessalonicenzenbrief. Dus even terugkomend. De twee moordenaars stierven beide aan het kruis. De rijke man en de arme Lazarus stierven. Ze kwamen allemaal in het dodenrijk terecht, maar wel met een duidelijk verschil. Hun lichamen, ze lagen in het graf, maar ze gingen naar Hades. Ook met een duidelijk verschil. Want dat hebben we ook gelezen met elkaar, dat er een grote kloof is in vers 26. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. Dus het dodenrijk, het mag dan wel een tijdelijke plaats zijn voor de doden, maar het is wel een plaats van pijniging. Zoals we hier uit Lucas op kunnen maken. En dan komt ook het besef bij die rijke man dat er geen weg meer terug is. Hij ziet daar Lazarus in de schoot van Abraham. Er is geen weg terug. En wat vraagt de rijke man aan Abraham? Stuur Lazarus alsjeblieft terug naar de rest van mijn familie, naar mijn broers. Zodat hij ze kan bekeren, zodat hij ze het goede nieuws kan brengen. Hij beseft dat het te laat is. En ik wil hier ook een punt maken, broeders en zusters. Laten we ook vanavond beseffen dat we te maken hebben met een heilig God. Met een heilig God. Laten we daar van doordrongen zijn. Het dodenrijk, zoals al gezegd is, het is een plaats waar de overledenen naartoe gaan. Maar het is niet zo dat men een tweede kans krijgt om nog een keer in de hemel te komen. Dat is niet zo. Het is vanavond een serieuze zaak. En wie daarover mee kan praten, dat is Johannes. Hij kan meepraten over de heiligheid van God. En met de constatering van het feit dat het dodenrijk realiteit is, wil ik u meenemen naar het boek Openbaring. En dan komen we ook aan bij ons tweede punt. De verschrikking van de hel. Laten we gaan lezen met elkaar Openbaring 1. Openbaring 1. En openbaren, dat betekent onthullen. Dus iets wat verborgen is geweest in het verleden, dat wordt nu onthuld. En we krijgen er steeds meer zicht op door het werk van de geest. En misschien is Openbaring wel een gesloten boek voor u. Dat kan, misschien heel de Bijbel wel. En dat is het voor mij ook lange tijd geweest. En toen kwam ik in aanraking met het zoeklicht, met deze Maranatha-samenkomsten. En daar ging het profetische woord voor me open. Openbaring ging open. Wauw, ik had het nog nooit gehoord. Onthoud ik het dan allemaal? Nee, dat niet. Wie van ons is er hier timmerman? Dan heeft u vast wel eens een trap gemaakt, of niet? Geweest, timmerman geweest, ja. Sorry. Maar, als je een trap maakt, en u weet dat, dat is best moeilijk. Daar moet je goed je hoofd bij houden. En ik maakte geregeld ook eentje. En we hebben denk ik allemaal ongetwijfeld wel een trap in ons huis, misschien wel met een draai erin. En boven ook wel een draai, dat noem je een onderkwart en een bovenkwart. Alleen elke ruimte in elk huis is anders. De basis is hetzelfde, om een trap te maken. Alleen elke situatie is anders. En daarom moet je goed je hoofd erbij houden, want 1 millimeter misrekenen kan ervoor zorgen dat u scheef de trap oploopt. Dus daarom moet ik altijd goed mijn hoofd erbij houden, elke keer als ik weer een trap maak. Dus, en ook elke keer als ik het boek Openbaring open, dan moet ik mijn hoofd erbij houden. Iedere keer me er weer in verdiepen. Wat zegt het nou? Dus ik wil je aanmoedigen om het tot je te nemen. Dat is goed. En dat geldt natuurlijk voor heel de schrift, maar ook in het bijzonder het boek Openbaring. Johannes, hij is doordrongen van de heiligheid van God. Hij is daar op Patmos. Hij is verbannen. En hij krijgt van God uit om dit boek op te schrijven. Hij krijgt van God uit mee om dit boek op te schrijven. En dan lezen we met elkaar Openbaring 1, vers 10. Openbaring 1, vers 10. En er staat het volgende. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Dan komen die 7 gemeenten, vers 12. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. En hij zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Johannes, hij mag hier God aanschouwen. Jawel. Hoe bijzonder is dat? Als ik dat gewoon eens even op me in laat werken. Dat is toch... Hij had die ontmoeting met God. En dan zegt God tegen Johannes, in het laatste vers wat we hebben gelezen, ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Hier komen we weer dat woordje Hades tegen. Net zoals we hebben gelezen in Lucas. En ik wil nu eigenlijk met u eventjes door het boek Openbaring heen in het kort. We gaan door naar Openbaring 19 en 20 uiteindelijk. Ik wil u een tijdlijn meegeven. Maar we lezen nog één tekst uit Openbaring 1, vers 19 is dat. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Ik geloof dat dit echt een sleuteltekst is. Schrijf nu op wat u hebt gezien, dat hebben we net met elkaar gelezen, Openbaring 1. Wat is, Openbaring 2, Openbaring 3, dat zijn die zeven gemeenten. En wat hierna zal geschieden. En dan gaan we door naar Openbaring 4, vers 1. Openbaring 4, vers 1. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. Vers 19 van hoofdstuk 1, hierna zal geschieden. En dat lezen we hier weer. Vanaf dit moment ziet Johannes eigenlijk alles vanuit de hemel. En vanaf hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 19 wordt er ook niet meer gesproken over de gemeente waar wij deel van uitmaken. En ik geloof zelf dat we dan opgenomen zijn in heerlijkheid, dat we verenigd zijn met de Heer Jezus doordat Hij ons heeft thuisgehaald. En dan, mag ik het zo zeggen, dan breekt figuurlijk gesproken de hel los op aarde. De grote verdrukking is aangebroken. De grote en doorluchtige dag waarvan Petrus spreekt in zijn brieven, waarin de elementen brandend zullen vergaan, is aangebroken. En dat is een periode van 7 jaar. En in die 7 jaar opent God 7 zegels. En dat zijn verschrikkelijke plagen die over de aarde zullen komen. Dat lees je allemaal verder in Openbaring. Dat voert nu te ver om dat vanavond te bespreken. Maar het komt er in het kort hierop neer. De Heer die gaat de aarde zuiveren. Hij wil degenen hebben die echt voor hem leven. Willen leven. En de Satan, hij is daar zich van bewust. Dat hij ook nog maar een korte tijd heeft. En dat hij er alles aan zal doen om de mensen te misleiden. Hij zal zich voordoen als de Christus. Hij is de antichrist. Hij zal wonderen en tekenen doen. Hij is de antichrist waarvan Johannes ook wel in zijn brieven schrijft dat zijn geest nu al onder ons werkzaam is. Maar er is iets wat hem weerhoudt. Daarom is er ook zo vergaande in de wereld. Jezus komt is aanstaande en dat weet de Satan. God heeft zijn plan met Israël, dat lezen we ook in Openbaring. Hij zal zich voordoen als het beest wat uit de aarde opkomt. Hij geeft de mensen een merkteken, Openbaring 13. En degenen die dat merkteken niet hebben, die worden gedood. En het beest wat uit de aarde opkomt en de valse profeet die valse wonderen en tekenen hebben gedaan, ze spannen als het ware aan het eind van die 7 jaar van verdrukking, ze spannen de eindstrijd aan. En ik vind het ergens humor. Ze denken het op te kunnen nemen tegen de Allerhoogste. Maar dat gaat ze niet lukken. Ze kunnen niet tegen God strijden. En dan lezen we in Openbaring 19, vers 19. Lees het met me mee. Blijf er nu goed bij, Openbaring 19, vers 19. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. Vers 20, en het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. En dan komt het, deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Dus voordat ze nog maar iets uit kunnen richten, iemand beschrijft het zo, dan worden ze als een ordinaire rat in hun nekvel gegrepen en worden ze in de hel, in de poel van vuur geworpen. Dat hebben we hier gelezen, Openbaring 19, vers 20. En als we goed lezen in het Grieks, dan staat hier niet het woordje dodenrijk. Maar hier staat het woordje puros. Puur. Het is echt. Het is realiteit. Er is geen weg terug. En vervolgens lezen we in hoofdstuk 20 dat de Satan gebonden wordt voor 1000 jaar in de afgrond. En deze 1000 jaar is gelijk aansluitend aan de grote verdrukking. Wordt ook wel 1000 jaren vrederijk genoemd. En misschien zegt u wel, ja, is dit nou symbolisch of niet? Nou, ik denk het zelf niet. Want in vers 7 van hoofdstuk 20 er staat, en wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Er valt veel te zeggen over de 1000-jarige vrederijk, dat doe ik nu niet. Maar de Satan die zal nog wel voor 1 keer worden losgelaten. Misschien heeft u wel eens een wilde hond gezien die heel lang aan de ketting heeft gelegen. Als je die loslaat, of een stier, ik noem maar wat op. Als je die loslaat, nou hij gaat tekeer. Zo zal de Satan ook nog 1 keer proberen om de volken te misleiden. Lees met me mee, vers 8 van hoofdstuk 20. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de 4 hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog, en hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heilige en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En dan komt het, en de duivel die hen misleidde werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. Dat hebben we net gelezen met elkaar in vers 20 van hoofdstuk 19. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid. Dit hoeft geen verdere uitleg, denk ik. En dan komt het uiteindelijke, definitieve oordeel. En dan gaan we nog een keer dat stuk lezen, wat we in de schriftlezing ook hebben gelezen. Vers 11 van hoofdstuk 20. En laat het eens op u inwerken. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan, en de boeken werden geopend, en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood, heb je dat woordje Hades weer, gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood, Hades, en het rijk van de dood, Hades, werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En dan komt denk ik het meest verschrikkelijke vers uit de Bijbel. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Laat het eens op u inwerken. Nu we deze harde waarheid met elkaar hebben gelezen, denk dan eens uw buurvrouw en uw buurman in die de Heere Jezus niet kennen. Paulus die schrijft aan de Hebreeënbrief: vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Ik was laatst bij mijn moeder en haar Bijbeltje lag open. Bij Markus 16, vers 16. En ze had net daarvoor gelezen. Er staat wie gelooft en gedoopt zal zijn. Volgens mij, ik zeg het even in mijn eigen woorden, zal eeuwig leven hebben. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Vreselijk. Vreselijk. Hoe gaat het eraan toe in de hel? Nou, in de Bijbel zegt het volgende daarover. Men lijdt hevige pijn. En Openbaring 14 vers 11 zegt dit. Vers 10. Dan zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust. Evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Wat vreselijk. Om dag en nacht gepijnigd te moeten worden voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En om dag en nacht geen rust te hebben. Geen rust. Ik huiver ervan als ik dit lees. Tweede Thessalonicenzen zegt daar het volgende over. 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 en vers 9. Wanneer hij, God, met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijk te worden. Vorige week ging alles weer open in Nederland, soort van. En op de NOS zag ik een filmpje voorbij komen van een nachtclub die weer open ging. En de DJ, hij moedigde de jeugd aan van: if you are happy, say hell yeah. Ben je blij? Zeg dan hell ja. Even vertaald. Verschrikkelijk, toch? En de jeugd, ze spreken hem zo na. Ze weten wat we net met elkaar hebben gelezen uit de Bijbel. Ze weten niet wat ze zeggen. Een paar maanden geleden is er in Argentinië een voetballer gestorven, Maradona. En hij was zowat de held van het land al decennia lang. En ineens stierf hij. Alle nieuwszenders gingen erover. En ik begreep ook dat hij een turbulent leven had geleid. En iemand die hem had gekend, die schreef over hem: ik hoop dat hij rust vindt in de handen van God. Misschien vraagt u zich dat wel eens af. Staat mijn naam in het boek des levens? Mijn vraag aan u is: heeft u die rust al gevonden? Want die rust moeten we nu vinden in dit leven. Er is straks geen weg meer terug. Heeft u die goddelijke rust al mogen ervaren? Is de Heer Jezus in je hart en in je leven gekomen? Ik hoop het. Dat geeft vreugde, dat geeft blijdschap. Wat is nu het verschil tussen het dodenrijk en de hel? Nou, de Bijbel spreekt hier in Openbaring 21 over de tweede dood. Als we nu in dit leven sterven, dat is de eerste dood. Maar als we buiten Jezus sterven, dan sterven we eigenlijk nog een keer. En dat is bij het oordeel. Wat een verschrikking zal dat zijn. Kies dan heden wie je dienen zult. Misschien zit jij hier wel met het verlangen om de Heere te leren kennen. Ik hoop het. Ik hoop dat het woordje onrustig heeft gemaakt. Ik hoop dat de Heilige Geest je aanspreekt. Weet je, de Heere is vol goede tierenheid. Hij biedt zijn genade aan, elke dag opnieuw en vandaag in het bijzonder. Hij komt vanmorgen tot u, tot jou, door zijn woord en door zijn geest. Hij heeft gehangen aan het kruis, met zijn armen wijd open. En hij riep het uit, het is volbracht. En misschien vraag je wel af, wat moet ik dan doen om tot de Heer Jezus te komen? In principe niks, want het werk is al gedaan. Alleen de Heere vraagt geloof. Geloof je in het werk wat ik heb gedaan? En ik was vanmiddag aan het lezen, en ik wil die tekst noemen, omdat ik geloof dat ik het moet noemen. Romeinen 10. Er staat, en misschien top jij je wel, van hoe moet ik nou tot geloofszekerheid komen? Nou, wie met zijn mond belijdt en met zijn hart gelooft dat Jezus hem uit de dood heeft doen opstaan, dan zul je zalig worden. Ik wil je dit meegeven. En misschien denkt u wel, ja, maar ik ken al jaren de Heer. Wat heb ik dan nu eigenlijk aan deze boodschap? Ik heb eigenlijk ook voor mezelf gepreekt vandaag. Want mijn buren kennen de Heer Jezus nog niet. Draag het evangelie uit. Bid voor de mensen die je tegenkomt overdag. Misschien mag je wat delen. Misschien een volgende keer. Maar wees daar actief in om het evangelie te verspreiden en om te waarschuwen voor die eeuwigheid waarvan je niemand gunt dat hij daar terechtkomt. Misschien bent u wel heel ontzettend ontmoedigd door deze boodschap. Ik kan het me voorstellen. Dat is niet mijn bedoeling geweest. Maar er wacht ons een hemelse heerlijkheid voor als u de Heer Jezus mag kennen. En als ik de volgende keer nog mag komen om te spreken, dan gaan we spreken met elkaar over de hemel, Openbaring 21. Over de eeuwigheid. En we gaan alvast een voorproefje doen. Openbaring 21, vers 4. Zullen we het gewoon lezen met elkaar? En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Ik vind dat zo bijzonder. Dan op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal God onze tranen van onze ogen afwissen. Dan zou je toch zeggen, waarom hebben we dan nog tranen? Vergeet even niet, het oordeel is net geweest. Waarom we tranen zullen hebben, we weten het niet. Misschien vanwege degene die verloren zijn. Misschien de pijn, de moeite die u heeft gehad in uw leven. We weten het niet, dit staat er niet. Maar één ding is zeker, God zal alle tranen van uw ogen afwissen. En er valt nog veel meer over te zeggen, maar dat gaan we de volgende keer doen. Maar neem het mee als bemoediging. Amen.